Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze dienst noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Spreuken 25. Spreuken 25. De te zingen psalmen zijn Psalm 89 vers 7, Psalm 66 vers 4, 5 en 6, Psalm 138 vers 4, Psalm 72 vers 11. Het te lezen schriftgedeelte, Spreuken 25. De te zingen psalmen, Psalm 89 vers 7, Psalm 66 vers 4, 5 en 6, Psalm 138 vers 4, Psalm 72 vers 11. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heere Hieren, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, die eerst geborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we dit ons samen zijn voortzetten om met elkaar te zingen van Psalm 89 en daarvan het zevende vers. 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. En wat er verder volgt in het 7e vers van de 89e psalm. De schriftlezing voor dit morgenuur kunt u opgetekend vinden in de Spreuken van Salomo en daarvan het 25e hoofdstuk. De schriftlezing kunt u dus opgetekend vinden in Spreuken 25, doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet edelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam edelig gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Dit zijn de spreuken van Salomo, die de mannen van Ischia, de koning van Juda, uitgeschreven hebben. Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de eer der koningen een zaak te doorgronden. Aan de hoogte des hemels en aan de diepte der aarde en aan het hart der koningen is geen doorgronding. Doe het schuim van het zilver weg en er zal een vat voor de smelter uitkomen. Doe de goddeloze weg van het aangezicht des konings en zijn troon zal door gerechtigheid bevestigd worden. Praal niet voor het aangezicht des konings en sta niet in de plaats der groten. Want het is beter dat men tot u zegge, kom hier bovenaan, dan dat men u vernederen voor het aangezicht eens prinsen, die uw ogen gezien hebben. Vaar niet haastelijk voort om te twisten, opdat gij misschien in het laatste daarvan niet wat doet. Als uw naaste u zou mogen beschaamd hebben, twist uw twistzaak met uw naaste. Maar openbaar het hemelijke van de ander niet, opdat degene die het hoort u niet versmade, want uw kwaad gerucht zou niet afgekeerd worden. Een rede op zijn pas gesproken is als gouden appelen in zilveren gebeelde schalen. Een wijs bestraffer bij een horend oor is een gouden oorsiersel en een halssieraad van het fijnste goud. Een trouwgezant is degene die hem zenden als de koude der sneeuw ten dagen des oogstes, want hij verkwikt zijn zere ziel. Een man die zich roemt, die zichzelf roemt over een valse gift, is als wolken en wind waar geen regen bij is. Een overste wat door langmoedigheid overreed, en een zachte tong breekt het gebeelde. Hebt gij honing gevonden, eer dat u genoeg is, opdat gij misschien daarvan niet zat wordt en dien uitspuwt? Spaar uw voet van het huis uw naasten, opdat hij niet zat worden en u van u worden en u haten. Een man tegen zijn naaste, een valse getuigenis sprekende, is een hamer en zwaard en scherpe pijl. Het vertrouwen op een trouweloze ten dagen der benauwdheid is als een gebroken tand en een verstuikte voet. Dit liedeken zingt bij een treurig hart, is gelijk hij die een kleed aflegt in dagen der koude, en als edik op Salpeter. Indien degene die uw haat hongert, geeft hem brood te eten, en zo hij dorstig is, geef hem water te drinken. Want gij zult vurige kolen op zijn hoofd hopen, en de Heere zal het u vergelden. De noordenwind verdrijft de regen, en een verglamd aangezicht de verborgen tong. Het is beter te wonen op een hoek van het dak dan met een kijfachtige huisvrouw, en dat in een huis van gezelschap. Een goede tijding uit een ver land is als koud water op een vermoeide ziel. De rechtvaardige, wankelende voor het aangezicht des goddelozen, is een verroerde fontein en verdorven springader. Veel honing te eten is niet goed, maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen is eer. Een man die zijn geest niet wederhouden kan, is een opengebroken stad zonder muur.
Gemeente, laten we trachten om samen het heilig aangezicht des Heren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heren, u bracht ons in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid. Ook aan de morgenuren van deze dag, nog samen binnen de wanden van dit bedehuis, rondom de kandelaar van uw eeuwig blijvend getuigenis. Heren, u wilt ook in de achterliggende week nog dragen en sparen. Ook in die week zijn er zoveel levens afgesneden, ook jonge levens. Het zou voor ons alle een roepstem moeten zijn, maar o Heere, u weet hoe gemakkelijk dat wij er van nature weer overheen leven. Dat we weer zo gemakkelijk overgaan tot de orde van de dag. Maar zou u willen geven, Heere, dat die roepstemmen niet eenmaal tegen ons zullen getuigen in die dag der dagen. Want hier, het zal wat zijn als we zo vaak door u gewaarschuwd zijn, als er zulke ernstige roepstemmen in ons leven gekomen zijn, als we boven alles geleefd hebben onder de bediening van uw woord, onder de prediking van het evangelie van vrije genade, en als we dan verloren zullen gaan, dan zegt uw woord, dan zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Dan zal het zelfs voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels. Want dan hebben wij de weg geweten, Heere. Dan zullen we toch met vele slagen geslagen worden. En daarom, o Heere, zou u willen geven dat wanneer vanmorgen uw woord mag worden uitgedragen, dat u dan zelf die levendwekkende bediening van de Heilige Geest zou paren aan de prediking van uw woord. Opdat we hierin zouden mogen gaan beseffen wat het betekent om nog te mogen zijn in het land der levenden, in het lieflijke heden der genade, dat u daardoor komt te betonen, Heere, dat ge geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat wij ons zouden bekeren en leven. En dat u ook die roepstemmen nog tot ons laat komen door de bediening van uw woord. Bekeert u, bekeert u, gij huizen Israëls, want waarom zoudt gij sterven? O Heere, wat een arbeid, wilt u al niet ten koste leggen aan het heil van onze onsterfelijke zielen? Wellicht zijn we oud en grijs geworden onder de bediening van uw woord. O Heere, dat het ons dan vanmorgen eens tot schuld zou mogen worden, dat u nog steeds buiten de deur van ons hart staat, maar u klopt nog, Heere. En daarom is het nog mogelijk om door u tot u bekeerd te worden. En zou u daarom vanmorgen, Heere, ook voorspoedig willen rijden op het woord uw waarheid in rechtvaardige zachtmoedigheid, Zou u vanmorgen nog zondaren willen trekken vanuit de duisternis van deze tegenwoordige boze wereld tot het koninkrijk van uw wonderbare genade licht? Want u weet het, Heer, hoeveel dat er zijn die voor eigen rekening reizen naar die nimmer eindigende eeuwigheid, naar de rechterstoel van Christus. Want wij allen moeten toch zonder onderscheid voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden, opdat een iegelijke wegdragen hetgeen in het vlees geschiet is, het zij goed of het zij kwaad. En nu doen wij van nature toch niet anders dan kwaad, Heer. We zijn eenmaal zo goed door u geschapen, naar uw heerlijk evenbeeld, bestaande in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En we zijn dat alles toch kwijtgeraakt door de zonde. We zijn nu toch onbekwaam geworden tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zouden er vanmorgen hier in ons midden mogen zijn die dat door ontdekkende genade hebben leren verstaan, dat er van ons niets meer te verwachten valt, dat wij alleen maar kwade vruchten kunnen voortbrengen, dat wij onszelf alleen maar toorn kunnen vergaderen als een schat in de dag des oordeels. O Heere, opdat we niet meer verder zouden kunnen leven en zouden die hier vanmorgen mogen zijn, Heere, bij wie het zo gesteld is van binnen, die met alles van zichzelf aan een einde zijn gekomen, die het gezien hebben, Heere, dat er geen opknappen meer aan is, dat we verdorven zijn tot in de wortel van ons bestaan toe, en dat een radicale vernieuwing zo noodzakelijk is, Heere, en die komt u toch zelf te werken. We zullen er ook vanmorgen, als u het geeft, zo uitdrukkelijk bij bepaald worden, naar aanleiding van de tekstwoorden die we met elkaar hopen te overdenken. O Heere, zou u dan vanmorgen toch niet achter willen blijven? Want als u achterblijft, Heere, dan moeten we alles missen. Dat zou rechtvaardig zijn, Heere. U zou rechtvaardig de hemel kunnen toesluiten. O Heere, u zou rechtvaardig uw woord kunnen toesluiten. Maar zou u vanmorgen nog willen betonen, Heere, dat gij de sleutel Davids draagt en waar u opent, Heere, wie zal dan ooit kunnen sluiten? Maar als u sluit, wie zal dan ooit kunnen openen? Wat zijn we toch in alle stijl en diep afhankelijk van u, den Heere. Niet alleen in het luisteren, Heere, want dat kunnen we ook niet zonder u, maar hier ook in het spreken. En zou u dan vanmorgen willen geven, Heere, dat we die recht kinderlijke gestalte zouden mogen vertonen, ook in de bediening van uw woord, om het in afhankelijkheid van u te mogen doen, Heere. En zou u dan zelf vanmorgen genadiglijk in ons midden willen zijn, naar uw eigen belofte, waar er toch twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dan wilt u toch zelf in het midden wezen. Heere, u zou ons vanmorgen rechtvaardig voorbij kunnen gaan, maar o, betoon nog dat ge ook in het midden van ons uw werk nog voort wil zetten, tot op de dag van de wederkomst van uw eigen lieve Zoon op de wolken des hemels. Neem de kandelaar van uw woord toch niet weg uit deze gemeente. Neem de kandelaar van uw woord toch niet weg, Heer, uit ons vaderland. En verplaats hem toch niet naar elders, Heer. U zou het rechtvaardig kunnen doen, ziende op onze zonde en op onze ongerechtigheden. O Heere, dan moest het ons wel een wonder zijn dat u nog bemoeienissen met ons komt te houden. Heere, zou u zo willen gedenken aan al diegenen die met ons niet konden opkomen naar deze plaats des gebeds. We dragen ze op aan u, den Heere, degenen die oud geworden zijn, die gebrekkig zijn. Heere, zou u ook als wellicht thuis meegeluisterd mag worden voor de kerktelefoon uw goddelijke zegen niet willen onthouden. Gedenk ook aan de zieken, Heere. Ook hen dragen we in het bijzonder op aan de troon van uw genade. Heere, zou u waar mogelijk is nog genezing willen schenken, maar boven alles, wat zou het groot zijn, Heere, als u zou bepalen bij de diepe oorzaak. Want ten diepste, Heere, hebben we allemaal een ongeneeslijke kwaal. We zijn immers allemaal geestelijk meelaats onrein, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Want de bezoldiging der zonde is toch de dood, Heer. O, leer het ons toch verstaan. Want er is nu bij u nog genezing, dat we met David zouden mogen smeken: Heere, genees mijn ziel. want ik heb tegen u gezondigd. Gedenk zo aan al diegenen die door andere omstandigheden, wettige omstandigheden, verhinderd zijn om op te gaan naar uw bedehuis. Ach, Heere, maar zou u ook willen gedenken aan hen die geen lust hebben om op te gaan naar uw bedehuis? Zouden ze nog te sterk willen worden? Er zijn er zoveel in ons vaderland, Heere, en ook in deze plaats die vervreemd zijn van u en van uw zalige dienst. O Heere, zou u ze nog eens te sterk willen worden? Zou u zelf lust en liefde in het hart willen uitstorten om u den Heere te dienen en te vrezen het allerhoogst en het eeuwig goed? En u bent het toch ook zo eeuwig waardig, Heere, om uzelf wil, om gediend, geëerd en gevreesd te worden? Heere, zou u willen zijn met al diegenen die het moeilijk hebben, Heere? O, u kent ze ook in het midden van ons. Misschien weten anderen er niets vanaf. Er zijn zoveel verborgen kruisen, Heere. O, zou u willen geven dat ook de nood van het leven mag uitdrijven naar u. Dat we er toch niet onverschillig onder zouden worden, Heere. Maar dat we er verbroken onder zouden worden. En dat het zou mogen verbinden aan u. Om u te benodigen, Heere. Want nu kan de nood in ons leven hoog klimmen. Nu kan de nood in ons leven groot zijn. Maar u bent altijd groter dan de nood en zou u dat ook willen betonen. Dat er bij u den Heere uitkomsten zijn. Uitkomsten waar al onze verwachtingen worden afgesneden. Want gij zijt een wonderdoend God. Bij u zijn zelfs uitkomsten tegen de dood. Heere, gedenk dan zo. Ook aan de jeugd van de gemeente. De jonge mensen. De kleine kinderen, Heere, we dragen ze ook op aan de troon van uw genade. Zou u ook in het nageslacht nog willen werken? O, wat zou het groot zijn. Uw naam wordt er toch door verheerlijkt. Als het getuigd zou kunnen worden. Zie, deze en die is daar geboren. U komt er toch zelf in uw woord te beloven, Heere. Dat in de plaats van de vaderen de zonen zullen zijn. En dat gij zult doorwerken tot in het late nageslacht. Zolang de zon en de maan zullen schijnen. Heere, zal er toch een overblijfsel zijn naar de verkiezing van uw genade. Ook onder het nageslacht. Heere, werk het dan nog. Gebruik de prediking nog. U weet hoe dat de wereld trekt. Hoe dat de wereld lokt van alle kanten. Maar Heere, bederf voor de wereld. U hoeft maar één druppel van uw liefde uit te storten in het hart. En de wereld verliest toch al haar glans. Heere, zou u zo willen zijn met al de arbeid die uw koninkrijk mag worden verricht. Gedenk al uw gaarne getrouwe dienstknechten, waar u zo kwam te stellen, in welk kerkverband, Heere. Er is toch ten diepste en ten slotte maar één kerk en dat is die ene heilige algemene christelijke kerk. Heere, zou u willen geven dat uw knechten nog gesteld mogen worden als rovers van de hel. Om zo parels te mogen hechten aan uw gezegende middelaarskroon, o koning van de kerk. Want u wilt toch nietige, zondige mensen, kinderen, gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dat er dan nog in Sion geboren zouden mogen worden. Uw naam wordt erdoor verheerlijkt. Heere, gedenk ook aan dat jonge echtpaar die u nog kwam te verblijden met de geboorte van een zoontje. Dat ook dat kindje er geboren zou mogen zijn om eenmaal wederom geboren te worden. Want eenmaal geboren, dat is toch gewis verloren. Maar o Heere, die tweede geboorte, dat is toch het eeuwige leven. Wat u dan komt te schenken. Dat leven dat verworven is door de levensvorst die de dood wilde ingaan. Heere, zou u zo vanmorgen dan nog alle dingen wel willen maken. Tot eer en roem van uw naam. Wil helpen en sterken in de bediening. Gedenk ook hem die aan deze plaats gesteld is. Zou u ook hem nog goed en nabij willen zijn. Samen met zijn vrouw en met zijn kinderen. O Heere, stel hem nog tot een zegen. Ook in het midden van dit volk. En zou u ons zo dan nog een horend en een verhorend God willen zijn. Wij vragen dit alles alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Ter voortzetting van ons samen zijn gemeente zingen we van Psalm 66 de versen 4, 5 en 6. Psalm 66, 4, 5 en 6. Looft, looft den Heer der lege scharen. O volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen. Ons hoeden op de steilste paan. En het vijfde vers, een net belemmert onze schreden. Een enge band hield ons bekneld. Gij die door heerszucht ons vertreden. Gij gaaft ons over aan het geweld. En het zesde vers, door hoogsten arm geweld onttogen. Zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. 4, 5 en 6 van de 66ste psalm. Ondertussen, gemeente, krijgt u gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere die zegene u en hij zegene uw gaven. Gemeente, de Heere die eist van u en van mij maar één ding. Hij eist zijn beeld terug. Want naar dat beeld van God zijn wij eenmaal in het paradijs geschapen. Goed en recht. En dat beeld bestond in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. God zag zichzelf terug in zijn schepsel, in de mens. Het hoogste schepsel, het heerlijkste schepsel. En daarom verlustigde God zich ook in de mens. Maar door onze val zijn we het beeld van God kwijtgeraakt. En God kan dat rechtvaardig van ons terug eisen, want we zijn immers goed uit zijn handen voortgekomen. En die eis, daar trekt een mens van nature zich niets van aan. Die eis kan doorklinken in de prediking van het woord, maar we leggen het weer naast ons neer. Wat is het noodzakelijk dat die eis op ons hart wordt gebonden? En dat we het gaan verstaan dat die eis een rechtvaardige eis is. Omdat God ons goed heeft geschapen. En dat we daarmee werkzaam worden aan de troon der genade. Dat God nu alles van ons vraagt. Want dat is alles. De schepping overeenkomstig zijn beeld. En dat we nu alles zijn kwijtgeraakt. Maar dat de Heer ons ook alles uit genade terug wil schenken. Dat hij dat beeld, dat hij dat wil gaan herstellen. En dat doet de Heer niet in één keer, nee. In de hemel, dan zullen Gods kinderen verzadigd zijn met zijn goddelijk beeld. Dan zal dat beeld weer ten volle vertoond worden door de mens. Maar de Heer die doet dat geleidelijk aan. Het gaat in de weg van de afsterving van de oude mens. Het gaat door die gebedsworsteling heen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Eigen onvolmaaktheid te gaan leren kennen. Gemeente, is dat nu waar geworden in uw leven? Heb u zelf leren kennen als een zondaar, als een zondares? Bent u daaraan ontdekt? Of leven we zomaar rustig voort naar de eeuwigheid? Met een hemelhoge schuld. Liggen we er nooit eens wakker van? Zegt het ons eigenlijk niets? En reizen we dodelijk gerust naar de rechterstoel van Christus. Om daar eenmaal rekenschap af te leggen van ons rentmeesterschap. En dan een schuld. Die we nooit zullen kunnen betalen. En ook nooit zullen kunnen afbetalen. Dan is de dood een betaling. Betaal me wat geschuldigd zijt. Dan komt de Heere zijn beeld terug te eisen. Goed en recht geschapen. O, mocht daarom die nood op ons hart gebonden worden. Dat God wat van ons vraagt, wat we nooit meer kunnen geven. En wat we door eigen schuld zijn kwijtgeraakt. Want wij hebben onszelf. Naar het woord van onze Heidelbergse catechismus, van die gave, moedwillig beroofd. Dat hebben we zelf gedaan. Dat is ons niet afgenomen door de duivel. Wij hebben onszelf beroofd. En daarom Gods eis is zo rechtvaardig. En er is een volk, die worden met die eis werkzaam gemaakt. Die eis, zoals we die ook vinden in de woorden van onze overdenking. En wel in Spreuken 25. En daarvan het vijfde vers. Spreuken 25 vers 5. Waarbij Gods woord. Vers 4. Waarbij Gods woord en onze tekst voor vanmorgen. Aldus lezen. Doe het schuim van het zilver weg. En er zal een vat voor de smelter uitkomen. Tot zover. Wij worden vanmorgen naar aanleiding van de woorden van onze overdenking bepaald bij de eis van de doorgaande loutering. Drie gedachten vragen een ogenblik onze aandacht. In de allereerste plaats de behoefte aan die loutering. In de tweede plaats de weg van die loutering. En in de derde plaats het doel van die loutering. Dus het gaat in de eerste plaats, het gaat over de eis van de doorgaande loutering. In de allereerste plaats staan we samen stil bij de behoefte aan die loutering. In de tweede plaats letten we op de weg van die loutering. In de derde plaats staan we tenslotte stil bij het doel van die loutering. Gemeente, de woorden voor onze overdenking voor vanmorgen hebben we gekozen uit het Spreukenboek. En het Spreukenboek, dat is een boek eigenlijk vol praktische levenswijsheid. Samengesteld door Salomo, die meer dan 3000 spreuken heeft geschreven. Spreuken vol levenswijsheid, zeiden we. En dan gaat het over de ware wijsheid. En die ware wijsheid, dat heeft Salomo ook heel duidelijk aangewezen in het Spreukenboek. Die ware wijsheid die vloeit voort uit de vreze des Heren. De vreze des Heren, heeft de dichter van Psalm 111 gezegd. De vreze des Heren is het beginsel der wetenschap. En Salomo die zegt, de vreze des Heren is het beginsel van de ware wijsheid. Wetenschap en wijsheid. Je zou kunnen zeggen, wetenschap, dat is theoretisch van aard. Maar de wijsheid is praktisch van aard. Dus hier worden lessen gegeven. Lessen die betrekking hebben op de ware wijsheid. En die wijsheid, gemeente, die ware wijsheid, moet het fundament van ons levenshuis zijn. Want eenmaal, dan zullen ook in ons leven de winden gaan waaien. En dan zullen de slagregens zullen neder gaan vallen. En dan komt het er maar op aan, net als met die wijze bouwer. Of dat er een fundament onder ons huis zit. Of dat we die ware wijsheid hebben leren kennen. Maar die ware wijsheid, wie is dat eigenlijk? Dat is Christus zelf. Hij is de ware wijsheid. Hij is de meerdere Salomo. Die hier in het Spreukenboek onderwijs geeft aan zijn gunstgenoten. Levenslessen leert. Ware wijsheid wil onderwijzen. Dus de vreze des Heren. Dat is de ware wijsheid. En die vreze des Heren, daar zegt Salomo van. Dat is het kwade te haten. Weet u wanneer dat een mens ware wijsheid leert? Als het nou gaat over de behoefte aan die loutering. Weet u wat zo noodzakelijk is? En wat nooit genoeg benadrukt kan worden. Ook in de prediking van Gods woord. Het begin. In het geestelijk leven komt het aan op het begin. Er moet een begin zijn. Net zo goed als dat er bij uw natuurlijk leven een begin moet zijn. Want hoe zijn we nu dit natuurlijke leven binnengekomen? Hoe komt het dat we hier zitten? Omdat we een keer geboren zijn. En zo komt het in het geestelijke leven aan op de wedergeboorte. Dat we van dood worden levend gemaakt. En dan wordt die eis, die wordt op ons hart gebonden. En weet u wat de Heer dan doet, hè? Dan stort Hij liefde uit in ons hart. En dan krijgt de mens een liefdesbetrekking op een onbekende God. Gaan we God lief krijgen. En God lief krijgen, dat heeft ook een keerzijde. De keerzijde daarvan is dat we alles gaan haten wat God haat. Gaat dat nu eens na in uw eigen leven? Heb u nou alles lief wat van God is? Heb u God lief? Heb u zijn woord lief? Heb u zijn dag lief? Heb u zijn volk lief? En is de zonde u nu de dood geworden? Bent u de zonde gaan haten? Heb het in uw leven leren verstaan? Het zijn uw ongerechtigheden die een scheiding maken tussen God en tussen uw ziel. Want daar ligt het begin. Dat er in het hart een keus geboren wordt. Vanuit de liefde om de Heere te dienen. Als de Heere maar één druppel van zijn liefde uitstort in het hart. Wat? Nou, dan gaan we het verstaan. Dat deze wereld ons hart niet kan vervullen. En dan gaat de glans van de wereld, die gaat er vanaf. En dan krijgt de dienst des Heren waarde voor ons. Dan krijgt dat de liefde van ons hart. En wat is dat noodzakelijk? En dan gaan we alles haten, hebben we gezegd. Wat God haat. Dan gaan we de zonde haten. Weet u wat dan waar wordt, wat de Heere zegt in zijn woord? En ik zal geven. Dat ze een walg van zichzelf zullen krijgen. Dan gaan we walgen van onszelf, want dan gaan we onszelf leren kennen als enkel zonde. En in die weg gaat de Heere zo werken in het hart, dat we met hem van harte eens worden. Dat we aan zijn kant mogen vallen. Dat we een welgevallen krijgen in de straffen van onze ongerechtigheid. Dan krijgen we oog waarvoor? Voor de zonde. Dan krijgen we oog voor het kwade. Dan krijgen we oog voor wat onze tekst zegt. Het schuim. Het schuim in ons leven. En weet u waar het ons dan om te doen is? Om het zilver. Om het zilver. En dat zilver dat wijst ons op Gods genade. Doe het schuim van het zilver weg. Weet u wat dat betekent? Dat zilver dat wordt niet zomaar gewonnen. Er zijn allerlei fantasierijke verhalen die ons willen laten geloven dat zilver en goud soms bij klompen tegelijk werd gevonden. Gelukzoekers die vonden het. Maar zo gaat het niet in de praktijk. Dat zilver dat zit in het gesteente. Zilveren draden lopen door het gesteente heen. En daarom moet dat gesteente worden gebroken, worden geklopt, in de oven worden geworpen. En die oven die wordt heet gestookt. En dan? Nou, dan wordt het zilver van het gesteente gescheiden. Dan loopt het zilver, dat gaat smelten, dat loopt eruit. En dat komt onder in de smeltenoven terecht. En dan is de smelter nog niet klaar. Als dat gebeurd is, dan neemt die smelter, die neemt dat zilver. En dan moet dat zilver in de smeltkroes. Want, inderdaad, het is gescheiden van het gesteente. Maar er zitten nog zoveel onzuivere bestanddelen in. En die onzuivere bestanddelen, die moeten ook worden verwijderd. Die moeten weg worden gedaan. En daarom doet die smelter, die doet het zilver in de smeltkroes. Hij stookt het vuur heet, zo heet, dat zilver smelt, vloeibaar wordt. En dan zien we het vuil, de onzuivere bestanddelen die er niet in horen, die komen omhoog. En dan gaat die smelter, die gaat dat schuim, gaat die wegdoen van zilver. Dat is het beeld wat Salomo gebruikt. En Salomo, die was bijzonder rijk. Die had veel goud en veel zilver. En hij wist wel hoe dat het zilver gereinigd werd. En hij wil ons daarin lessen geven. En hij komt met de oproep. Doe het schuim van het zilver weg. Het gaat om het zilver. Het gaat om Gods genadewerk. In het hart en leven van een zondaar. En dan zegt hij in het volgende vers. Doe de goddeloze weg van het aangezicht des konings. En zijn troon zal door gerechtigheid bevestigd worden. Daar vergelijkt hij de goddeloze met het schuim. Dat weggedaan moet worden van voor het aangezicht van de koning. De goddeloze dat is een mens die geen rekening houdt met God en met zijn zalige dienst. En gemeente, dat zijn we nu allemaal. We hebben het wel eens over het schuim van de natie. Maar als we onszelf gaan leren kennen, gaan we verstaan, dat zijn wij. Het schuim van de natie, dat is het slechtste van het slechtste. Ja, dat zijn wij geworden. Maar zo was het eenmaal niet in de staat der rechtheid. In de staat der rechtheid, daar mochten we God dienen. Koninklijk dienen. Daar heeft Heer ons gesteld over de werken van zijn handen. Dat mochten we een hoge plaats in nemen. Daar mochten we dat drievoudige ambt bekleden. Profeet, priester, koning, hoort u het? Daar waren wij koningen. Daar mochten wij God in oprechtheid dienen. Daar wisten wij onze plaats. Maar sinds wij gevallen zijn, weten we onze plaats niet meer. Hebben we onszelf van God losgerukt. zijn we goddeloos geworden. In het paradijs, daar waren we als tempelen Gods. Daar woonde de Heere zelf in ons hart. Maar sinds wij gevallen zijn, hebben we God buiten de deuren van ons hart gesloten. In paradijs waren we eens willens met hem. Had hij alles te zeggen in ons leven. En wat God wilde, nou dat wilden wij ook. Zo was het in de staat der rechtheid. Daar was een volmaakte harmonie. Daar was een overeenstemming. Tussen Gods wil en tussen onze wil. Volmaakt leefden we voor God. Deden we wat God van ons vroeg. En mochten we heersen over de werken zijner handen. Waren we zelfs een weinig minder gemaakt dan de engelen. Maar nu zijn we gevallen. En nu is de kroon van ons hoofd gerold. En in plaats van koningen zijn wij slaven geworden. Slaven van de vorst der duisternis. Slaven van die helse farao. Die het maar op één ding heeft aangelegd. En dat is onze eeuwige ondergang. Zo is het met ons van nature gesteld. Nee, geen koningen. Van nature leven we onder de heerschappij van de zon. Doen we de zonde, zijn we dienstknechten van de zonde. En straks, dan vindt de uitbetaling plaats. Dan komt de streep onder de rekening. Staan we er wel eens bij stil, gemeente, dat dat een keer gebeurt. En nou is het groot, als het hier in je leven gebeurt. Als de Heere hier de streep onder de rekening zet. Als de Heere hier tegen ons zegt, betaal me nu wat geschuldigd zijn. Als de Heere bij ons aan de deur aanklopt. Als de grote schuldeiser, dat we bij hem in de schuld staan, dat we tegen hem hebben gezondigd en gedaan hebben wat kwaad is in zijn heilige reine ogen en dat we nu geen penning hebben om te betalen. Doodschuldige zondaren zijn geworden. Maar wat is het ontzettend? Als het zal gebeuren in het uur van ons sterven, als onze laatste adem uitblazen. Als we gesteld worden voor de rechterstoel van Christus en dan enkel schuim te zijn. En al zo goed uit Gods handen voortgekomen te zijn. Enkel goddeloosheid dat we God nooit bedoeld hebben in ons leven. Dat we loos, leeg van God hebben geleefd. En dat is van nature met ons zo. Maar weet u wat nu zo noodzakelijk is? Hè? Dat zilver van Gods genade in ons leven gevonden wordt. Dat de Heere zelf genade komt te verheerlijken. Want dat zilver, dat is een edele metaal. Maar Gods genade gaat ver boven alle schatten van deze wereld uit. Alleen als we genade in ons leven hebben ontvangen, dan zijn we waarlijk gelukkige mensen. Hoe ongelukkig dat we nu ook zijn in onszelf. Doe het schuim van het zilver weg. Ja, dan komt dat zilver van Gods genade. Zoals die zilveren draden daar liepen door dat gesteente. En die zilveren draden die werden van het gesteente gescheiden. Het schuim werd ervan weggedaan. Dat is nou ook Gods genadewerk. In het hart van een zondaar. Dan gaat hij, gaat herstellen. Wat wij zijn verloren. We waren koning, hebben we gezegd. We mochten drievoudige ambt bekleden. En nu gekomen onder de heerschappij van de zonde. Gekomen onder de heerschappij van de duivel. Maar nu is er één die kan verlossen uit die heerschappij. En dat is de Heere Jezus Christus. Die sterke held. Hij kan verlossen. Denk eens aan zondag 1. Die mij verlost heeft uit alle heerschappij van de duivel. Betekent dat dat Gods kinderen niet in de zonde kunnen vallen? Zeker wel. Maar één ding. De zonde heeft zijn dodelijke heerschappij, zijn dodelijke greep verloren op de zondaar. En dat is nu alleen mogelijk door Christus. Dan hersteld. Koninklijk heersen, wat betekent dat eigenlijk? Als het nu gaat over het koninklijk ambt van Christus. En hoe krijgt dat nu gestalt in het leven van de zijne? Nou, dat krijgt gestalt in het strijden tegen de zonde. Onder zijn banieren. Dan wordt het waar. Doe het schuim van het zilver weg. We zullen het verstaan, gemeente. Weet u waar het eigenlijk over gaat? Als we die eis hier lezen, doe het schuim van het zilver weg. Dan is dat eigenlijk precies hetzelfde als de eis der bekering. Dat die oude mens, want het begint in de wedergeboorte, dat die oude mens de doodsteek krijgt. Dat we dan gaan leren sterven aan onszelf. Want waar dat nieuwe leven geboren wordt, gaat het mens leren sterven aan zichzelf. Afsterven. En nu zijn we enkel zonde. Dan gaan we de zonde gaan we afsterven. En weet u wat we dan gaan vragen? En dat is nou die opstanding van die nieuwe mens. Dat is nou het zilver van Gods genade. Hoe kunnen we dat nou weten of dat zilver van Gods genade in ons leven is verheerlijk? Weet u waar het dan over gaat? Weet u nog hoe dat was in de staat der rechtheid? In de staat der rechtheid, daar mochten we als koningen heersen. En daar zeiden we, heren, wat wil u dat we doen zullen? Daar was een volkomen, hebben we gezegd, een volkomen overeenstemming. Daar was harmonie, die is door de zonde verbroken. En daarom willen wij niet meer wat God wil. Wat God wil. Maar als de Heere nu zijn beeld gaat herstellen. Als hij die ambten gaat herstellen. In het bijzonder dat koninklijk ambt wat hierover gaat. Als het gaat over het strijden tegen de zonde. Als het gaat over het schuim. Wat uit het leven moet worden weggedaan. Het schuim van de zonde. Als dat waarheid in ons leven wordt. Als we daadwerkelijk door genade mogen gaan leren zien. Dan wordt dat koninklijk ambt van Christus in ons leven werkelijkheid. Gaan we strijden tegen de zonde. Strijden tegen onszelf. Dan wordt die ijs op het hart gebonden. Doe het schuim van het zilver weg. En van nature. We hebben gezegd onze eerste gedachte, de behoefte aan die loutering, aan die doorgaande loutering, aan die afsterving van de oude mens, aan dat vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die opstanding van de nieuwe mens. Van nature hebben we er totaal geen behoefte aan. Dan kennen we dat niet. Dan schuwen we die strijd, dan willen we ons eigen leven leiden. En dan strijden we ook voor ons eigen leven. Maar nu komt de Heer, die komt die ijs op het hart te binden bij al zijn gunstgenoten. En is dat nu waar geworden in uw leven? Doe het schuim van het zilver weg. En als we dat schuim in ons leven gaan leren kennen, hè, dan gaan we het leren verstaan dat we niet beter zijn dan een ander. Dat werkt ook ootmoed in het leven. Diepe ootmoed. Dan kunnen we boven een ander niet uitkomen. En wat is dat noodzakelijk, dat we dat gaan leren kennen, persoonlijk, maar ook in de ambtelijke bediening, om niet boven een ander te gaan staan, maar om te gaan leren zien, wat is er een schuim in ons leven. Onze tweede gedachte, dan gaat het over de weg van die loutering. In welke weg gaat de Heer dat nu werken? Want het is een eis, en een eis waarvan we hebben gezegd, ach, daar kunnen wij niet aan voldoen. Maar Gods eis is wel rechtvaardig. En dat brengt een mens als die eis op het hart wordt gebonden op de knieën. Dan wordt het waar. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Want dan liggen de rechten aan Gods kant. Dat is smeken. De rechten aan Gods kant. Daar gaat God rechtvaardig eisen. En wij rechtelozen. Gods eis is rechtvaardig. Doe het schuim van het zilver weg. Maar wat de Heere nu vraagt, dat gaat hij ook zelf vervullen in het leven van zijn kinderen. Want het gaat over het genadeverbond. Het gaat over genade. Want het gaat immers over het zilver. God heeft genade verheerlijk. En u kent het genadeverbond. Kent ten diepste geen eisen. Maar alleen maar belofte. Wat God eist, hè, als een mens daar werkelijk mee werkzaam mag worden, dan gaat hij verstaan wat hij eist, dat geeft hij ook. Daarom heeft Augustinus gezegd, weet u wat we met de eisen moeten doen, die de Heere in zijn woord aan ons stelt. Daar moeten we mee werkzaam worden aan de troon der genade. Opdat God ons gaat geven wat wij niet meer kunnen geven. Want dan wil de Heere, die wil die eisen, als wij er werkelijk mee werkzaam mogen worden aan de troon der genade. Die wil die om gaan zetten in zijn belofte. Dan gaat hij schenken alles wat ons ontbreekt. En ons ontbreekt alles. Dan gaat de Heer zelf als die grote smelter. Dat gaat Christus doen. Als die grote smelter. Koninklijk. Gaat hij dat beeld herstellen. Gaat hij dat schuim van het zilver gaat hij wegdoen. Dan wordt hij koning over zijn volk. En weet u. Als de Heer nou in de, gaat louteren. Dan brengt hij in de smeltoven. Dat is de weg. Dan gaat hij ontdekken. En gemeente, dan moeten we maar eens denken aan het volk van Israël. Dat volk wat daar eerst leefde, weet u toch, in Egypteland, in de slavernij van de zonde. Oh, als dat volk daar toch gebleven was, wat was er van terechtgekomen? Dat volk had omgekomen in Egypteland. Want Farao had maar één ding voor ogen. En dat was de totale ondergang van dat volk. Dat volk dat moest vernietigd worden, het volk van Israël. Daar mocht er niet één van in leven blijven, weet u waarom? Waar ging het eigenlijk ten diepste om? Het is eigenlijk ten diepste de strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Christus het vrouwenzaad, Farao het slangenzaad, de duivel. Waar gaat het om? Het gaat om de vleeswording van het woord, het gaat om de komst van Christus. Omdat dat volk Christus in zijn lendenen draagt. Daarom moet dat volk uitgeroeid worden. Verdwijnen van deze aardbol. Maar Gods raad zal bestaan. En de Christus zal geboren worden. Dat volk zal verlost worden. Om Christus wil. En daarom heeft de Heer, die heeft dat volk door een sterke hand en door een machtige arm uitgeleid uit Egypteland. Het Egypteland der dienstbaarheid. En we hebben net gezegd, gemeente, we zijn allemaal slaven als dat volk van Israël. We verkeren allemaal onder de helse heerschappij van Farao, van de duivel. We zullen allemaal moeten sterven. Heeft het op onze eeuwige ondergang aangelegd. Maar nu is Christus die machtige held. Hij kan verlossen uit de heerschappij van de duivel. Dat zien we aan het volk van Israël. Verlost uit Egypteland. Hey, en toen ging het beginnen. Toen ging het beginnen. Want dat volk dat komt wel zo naar Canaan toe. Maar God heeft in zijn eeuwige wijsheid, maar ook in zijn vrijmacht, besloten om dat volk door de woestijn heen te leiden. 40 jaar lang. En dat was het heet, hè? Een brandende zon, kokend zand. Daar moest dat volk doorheen. 40 lange jaren. Maar de Heer ging met dat volk mee. Het was zijn volk. Hij heeft dat volk aangenomen tot zijn volk bij de berg Sinaï. Heeft hij het verbond met dat volk gesloten. En God was Israëls koning. En zo ging dat volk door de woestijn heen. In de smeltoven. Want dat was het voor het volk van Israël. Daar werden ze beproefd. Gelijk het zilver. God gaat de smeltoven heet stoken. En als we nou heel die woestijnreis nagaan van die 40 jaren van dat volk van Israël. Ach, wat was dat voor een volk? De Heer die zegt van dat volk, hij zegt, een volk dwalende van hart. Dat is het volk van Israël. En mijn wegen, zegt hij, die kennen ze niet. En daarom heb ik wel 40 jaar lang, al die jaren dat dat volk door de woestijn heeft gezworven, verdriet gehad van dat volk. Gemeente, dat is nou het schuim. Wanneer komt nou het schuim omhoog? Nou, als de Heer gaat leiden in wegen die we niet hebben gekend. En paden die we niet hebben geweten. Als Gods wegen zo onbegrijpelijk worden. Denk eens aan het volk van Israël. God leidde ze om. Maar dat dat nou een omweg van 40 jaar lang zou zijn. Dat hadden ze nu nooit verwacht. Maar dat heeft de Heer nu gedaan. En wat heeft hij tegen Mozes gezegd? En Mozes heeft dat volk bekendgemaakt. Nu heeft de Heer 40 jaar lang dat volk door de woestijn ingeleid. Omdat hij dat volk verzocht. Omdat hij het volk beproefde. Mozes die zegt, omdat de Heer wilde weten wat er in uw hart was. Dus dat volk dat moest er eigen hart leren kennen. De Heer die leidt in de woestijn om daar zelf kennis te geven. Dat is de weg naar het hemelse Canaan. De woestijn, de plaats van de beproeving. God gaat de smeltoven heet stoken in de woestijn. Hey, en dan komt het eruit, wat er leeft in het hart, Wat er leeft op de bodem van ons hart. God, zegt Gods woord, is meerder dan ons hart. Hij kent ons hart. Hij doorgrondt ons. Wij zeggen het zo heel gemakkelijk en onze tijd hoort zo vaak. Ach, als het gaat over de prediking van het stuk van de ellende, dat is niet zo belangrijk. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Maar weet u, als de Heer werkelijk genade in het leven heeft gegeven, dan gaan we verstaan dat we onze ellende nooit zullen leren kennen zoals God ons kent. Dan is ook de ellendekennis is een kennis die ten dele is. Dan is ook alles daarin tekort. Dan is er zoveel verborgen in ons leven. David die heeft het over zijn verborgen zonde. Hebben jullie wel eens bij stilgestaan wat dat betekent? Verborgen zonde. Wij denken misschien dat zijn zonde. Ach, daar weet niemand wat van. Dan denken wij misschien, jongens en meisjes, dat zijn zonde. Daar weten mijn vader en moeder niet van. Dat is maar goed ook. Dat ze dat niet weten. Die zonde die probeer je angstvallig te verbergen. Zou David dat bedoelen met verborgen zonde? Weet u wat verborgen zonden zijn? Dat bedoelt David er daarmee. Dat zijn zonden waarvan wij zelf niet eens weten dat het zonden zijn. Het moet ons maar tot zonde worden. Een kind van God die komt erachter dat er dingen in zijn leven zijn die hij niet voor zonde houdt. Maar de Heere die maakt ze tot zonde. En er leeft zoveel op de bodem van ons hart. Weet u, daar liggen eigenlijk alle zaden van boosheid. En om daar nu aan ontdekt te worden, dan komt de mens nooit uitgeleerd hoor. Als het gaat over het stuk van de ellende. Ook niet als het gaat over het stuk van de verlossing. Ook niet als het gaat over het stuk van de dankbaarheid. Maar hoe noodzakelijk is het toch dat we onszelf gaan leren kennen. In de woestijn van het leven. Dat we uitgeleid worden uit het Egypteland der dienstbaarheid. Met andere woorden, dat we verlost worden uit de helse macht van de Satan. Dat we gebonden zijn en dat onze banden gebroken moeten worden. En dat kan u alleen maar door die sterke held. En dat doet de Heer niet als hij een zondaar wederbaart. Als hij hem levend maakt. Weet hij dat dan? Nee, maar dat gaat de Heer wel achterbrengen. Dat gaat de Heer wel laten zien. Welke grote weldaad dat er is bewezen. Hij maakt van dood leven. En dan gaat dat leven der bekering beginnen op die catechisanten. Wat is nou de openbaring van de waarachtige wedergeboorte? Dat is toch de bekering? Nou, dat is nou die woestijnreis waarin die oude mens meer en meer openbaar komt. Waarin we die oude mens gaan leren kennen. En dan komt die eis. Doe nou het schuim van het zilver weg. God gaat dat schuim in het leven ontdekken. En dan? Nou, dan wordt van daaruit de goede strijd wordt er geboren. En dat strijden, dat die goede strijd heeft alles te maken met het koninklijk ambt van de Heer Jezus. Want u worden al Gods kinderen gezalfd met de Heilige Geest. Gezalfd tot profeet, tot priester, tot koning. Lees het eens na. In zondag 12 van onze Heidelbergse catechismus. En dan staat het er heel duidelijk. Om als koning te mogen strijden. Kijk, dat kunnen we niet meer. Want we zijn machteloos en krachteloos geworden door de zonde. Maar als een ziel verenigd wordt met Christus. Als die één met hem wordt. Want dat gebeurt in de wedergeboorte. U wordt afgesneden van Adam. Dat oude leven. Dat is de dood. Ingelijfd in Christus. En dan wordt u uit hem bediend. Om zo koninklijk te mogen strijden onder zijn banier. En dan gaat hij zelf, gaat de zondaar rijp maken voor de hemel. Dan wordt het schuim van het zilver weggenomen. Een weg van doorgaande loutering. Een weg van ontdekking. Al Gods kinderen gaan schuim in hun leven leren kennen. En dan kan er soms zoveel schuim op zilver zijn. Dat u denkt, zou er nog wel werkelijk zilver onder zitten? Zou de Heere werkelijk wel genade in mijn leven verheerlijkt hebben? Zou het geen zelfbedrog zijn? En dan komt de verklager der broeder er ook bij, hoor, de duivel. En dan zegt hij, kijk eens wat een schuim. Dacht u werkelijk dat Gods kinderen dat ook in hun leven hebben? U bent een huichelaar. Kijk maar, allemaal schuim. Maar wat is het groot? Als aan die grote smelter komt... En dan gaat dat schuim eens weg. Dan komt dat zilver, dat komt door. Dat is Gods genadewerk. Dat smelten, dat gaat door. Hoe is dat met dat volk van Israël gegaan? In de smelte, of hoe lang duurde dat? Nou, tot aan de Jordaan toe. Tot aan de Jordaan toe, dat betekent tot aan de dood toe. Zolang gaat die grote smelter door. Want het gaat over zijn beeld. Dat wil hij terug hebben, weet u toch? Die smelter, die schept het schuim. Dat schept hij van het zilver weg. Het gaat om het zilver. Het is God om zijn werk te doen. Zijn genadewerk. Daar wordt hij door verheerlijkt. Nou, dat voert ons naar onze laatste gedachte. Als het gaat over het doel van die loutering. Maar eerst gaan we samen zingen van Psalm 138. En daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Derde gedachte, het doel van die lief, van die loutering. De Heere die loutert zijn volk uit liefde. Want God heeft zichzelf volmaakt lief. En God zoekt zijn eigen eer. Wat bij ons mensen een ondeugd is, dat is nu in God een deugd. God zoekt zichzelf te verheerlijken. Hij is die grote smelter. Christus is die smelter. Want weet u wat hij doet? Hij maakt een volk rijk voor de hemel. Heeft ze van zijn vader gekregen. Al de zijden. En hij gaat ze verheerlijken. Dat is ook zijn hoge priesterlijk gebed. Hè? Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Dus Christus bereidt een volk voor de hemel. Als die grote smelter. Hij ontdekt dat schuim. En hij doet het schuim van het zilver doet hij weg. En dan ging die smelter net zo lang mee door totdat hij zijn eigen beeld terugzag in dat zilver. Dat zilver net was als een spiegel waarin hij zichzelf kon spiegelen. Wel nu gemeente, dat is nou het beeld Gods. Dat is het beeld Gods. Naar dat heerlijk evenbeeld zijn wij eenmaal geschapen. God zag zichzelf in de mens. En nu gaat het om één ding. God eist zijn beeld terug. Doe het schuim van het zilver weg. Dat God zijn beeld weer ziet. Dat hersteld wordt. Dat is nou het werk van Christus. En de kerk maar bieden. O, zo maak ons uw beeld gelijk. Dat gebed, dat werkt hier zelf. Dat werkt hij door die geest der genade en der gebed in het hart. Om zo gelouterd, om zo gereinigd te worden. Dat is een pijnlijke les voor het vlees. Daar komt het vlees tegenop. Daar komen Gods kinderen achter. Daar zijn ze nu juist vijanden van. Dat willen ze niet. Ze willen wel zo op de hemel aan. Maar die weg van loutering, dat volk van Israël wilde wel zo op Kanaan aan. Maar nu door de woestijn heen, om nu gelouterd te worden, om nu jezelf te leren kennen, om er nu achter te komen wat er allemaal wel niet in het hart leeft, waar wij blind voor zijn. Maar de Heer die ontdekt dat die verborgen zonde. Het schuim dat moet openbaar komen, omdat het schuim van het zilver wordt weggenomen. Dus net zo lang gaat die grote smelten door, totdat hij zijn beeld ziet. En als het dan gaat over het vuur van de beproevingen, dat wordt bij de een veel heter gestookt als bij de ander. Met andere woorden, de Heer die heeft in zijn vrijmacht bepaald welke weg dat hij houdt met zijn gunstgenoten persoonlijk. Denk eens aan Petrus. Wat moest Petrus er diep doorheen om die rotsman te worden? Die onwankelbare rots die daar in de branding staat. Petrus was immers zijn naam. En op deze Petra, op deze rots, op deze belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. Petrus, de apostel van de hoop, onwrikbaar. Maar wat een diepe weg, een weg van loutering, een weg van beproeving. Omdat juist zo het zilver van Gods genade ook in Petrus leven heerlijk blinken zou. Opdat de Heere zich zou verheerlijken in zijn eigen werk. En straks Petrus na zijn diepe val hersteld, ook ambtelijk, aan de zee van Tiberias. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, Petrus, als je nou oud geworden zal zijn, dan zal een ander die zou je gorden, en dan zou je op plaatsen gebracht worden, waar je niet graag zal zijn. Dan gaat de Heer, die gaat een tipje van de sluier oplichten als het gaat over de toekomst van Petrus. Doet de Heer wel eens meer in het leven van zijn gunstgenoten. Dat hij er iets van laat zien wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Maar dan draait Petrus zich om. En dan ziet hij Johannes. En dan zegt hij, maar wat zal deze? Hoort u het? Om God nu vrij te laten in de wegen die hij houdt. Dat is zijn volk. Dat kunnen Gods kinderen ook niet altijd. Want waarom de een dit wel en de andere dat niet? Waarom moet de een er zo diep doorheen en de andere daar verloopt het leven schijnbaar gladjes? En daarvoor Petrus ook, maar wat zal deze, Johannes? En dan zegt de Heer Jezus, wat gaat dat u aan? Indien ik wil, totdat hij blijft, totdat ik kom. Petrus, volgt gij mij? Hoort u het? Gods kinderen in de smeltkroes. Voor de een schijnbaar veel heter gestookt dan voor de ander. Maar het gaat maar over één ding. Dat is doel. De verheerlijking van Gods naam. De Heer die weet precies de weg. Die hij moet houden met zijn gunstgenoten. Gelouterd. Gereinigd. En Peter, we hebben gehoord, Salomo. Die had veel goud. En die had veel zilver. Ja, want zilver en goud behoren bij het koninklijk ambt. En Salomo die was koning. Veel goud en veel zilver in zijn paleis. En dan weet je wie daar nu ook over gaat schrijven? De apostel Paulus. Die schrijft ook over dat goud en over dat zilver. Dat gevonden wordt, schrijft hij, in een groot huis. En dat grote huis, onze kanttekenaren die zeggen ervan, dat is een paleis.
En daarover schreef hij aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En dan zegt hij, in zo'n groot huis, daar zijn vaten. Want het gaat hier over een vat, hè. Opdat er een vat uitkomen voor de smelter. Daar zijn vaten. Daar zijn allerlei soorten van vaten. Hij zegt, daar zijn gouden vaten, daar zijn zilveren vaten. Ja, dat zijn kostbare vaten. Dat zijn edele metalen, goud en zilver, koninklijk. Hey, maar daar zijn in zo'n koninklijk paleis ook houten vaten. En daar zijn ook stenen vaten. En die doen daar ook dienst. Maar er is toch een heel groot onderscheid. Hè? Want u begrijpt, als zo'n koning een maaltijd liet aanrichten, en de gasten die kwamen daar, de koninklijke gasten, wat zou er op tafel worden gezet? Denk u dat dan die koning houten en stenen vaten op tafel ging zetten? Nee. Die bleven in de keuken. Die bleven op die plaats daar waar de maaltijd werd bereid. Maar die koning, ach, die wilde pronken, weet u waarmee? Met zijn gouden en met zijn zilveren vaten. Hey, en zo is het ook met de Heer. Waarvoor heeft hij nou eigenlijk zijn volk? Nou, dit volk heb ik bij geformeerd en ze zullen me lof vertellen. Daarvoor heeft Heer een volk op dat hij verheerlijkt wordt. Dat is het grote doel van die smelter. Dat doet Christus, hè? Die geeft ze dadelijk aan zijn vader terug. Zegt zijn vader, vader, u hebt ze mij gegeven. Ze waren de uwe, hebt ze mij gegeven. En straks, als Christus zijn werk klaar zal hebben, dat zal zijn als de laatste zal zijn toegebracht. Als ook het werk van de toebrenging klaar zal zijn. Zeker heeft de zaligheid verworven, maar hij is niet alleen zaligheid van, hij is niet alleen zaligmaker van verdiensten, maar ook van toepassing. Hij past het ook toe in de harten van zondaren. Hey, en als dat klaar is, dan zijn al die vaten die hij toebereidt voor de heerlijkheid. En dan zal hij zeggen, vader, dan heb ik ze van u gekregen. En heb ik ze hersteld, zoals ze eenmaal waren in de staat der rechtheid. Nee, nog beter. Ja, want de staat der genade is nog veel heerlijker dan de staat der rechtheid. Want genade, gemeente, dat is een onverliesbaar goed. Dat zal nooit en ten nimmer meer verloren gaan. Als de Heer genade heeft verheerlijkt in het leven, dan is een mens eigenlijk gelukkiger dan Adam in het paradijs. Want Adam kon nog vallen. Maar zo iemand kan nooit meer vallen. Genade is onverliesbaar. Er is geen afval der heiligen. En dan zal Christus, die zal ze allemaal teruggeven aan zijn vader. Dan heeft hij ze terug. En waarom? Nou, om eeuwig met zijn volk te pronken. Opdat dat volk eeuwig zijn lof zou vertellen. Net als die koning al die gouden en die zilveren vaten neerzet. Op zijn tafel. Hij laat dat zien. Maar die hout en die stenen vaten, nee, die houdt hij weg. Die houdt hij weg. Hey, en als zo'n hout of zo'n stenen vat valt, nou, u begrijpt dat zo'n stenen vat dat breekt. Zo'n houten vat scheurt, kan je niks meer mee doen. Kan je niet meer gebruiken om een maaltijd te bereiden. Weet u wat er dan mee gebeurt? Die houten en die stenen vaten, die gaan naar de vuilnisbelt. En gemeente, dat is nou eigenlijk ook een beeld, hè? Een groot huis. Dat is eigenlijk ook de gemeente, want daar gaat het over. Daar schrijft Paulus over aan zijn geestelijke zoon Timotheus. De gemeente. En in die gemeente, ach, daar zit goud, daar zit zilver, maar er zitten ook houten vaten, stenen vaten. Hé, wat zijn wij eigenlijk? Heeft de Heer genade in ons leven verheerlijkt? U begrijpt wel, hè? Als het gaat over hout en steen, dat komt nooit in de smeltkroes terecht. Dat zal duidelijk zijn. Goud en zilver, dat wordt gelouterd. Maar hout en steen niet. Dat wordt niet gelouterd. Hey, kent u dat nu in uw leven? Kent u nu die strijd in uw leven? Heb u uw zonde leren kennen? Kent u het schuim van de zonde? Want gemeente, weet u wat u zo ontzettend is? Hè? Die hout en die stenen vaten, die kunnen wel in het koninklijk paleis zijn. Maar eenmaal worden ze onbruikbaar. En dan worden ze buiten geworpen. Heeft de Heer Jezus dat niet gezegd? De kinderen des koninkrijks, die zullen buiten geworpen worden. In de buitenste duisternis. Al waar wening zal zijn en krassing der tand. Dat is ontzettend, gemeente. Om wel gebruikt te worden. Bij de gemeente te behoren. Dienstbaar gesteld te worden. En toch onbruikbaar voor de Heer. Oh, wat is toch noodzakelijk dat we dat goud en dat zilver in ons leven gaan leren kennen. Dat Gods genade in ons leven mag blinken. Dat is bij de een meer als bij de ander, maar toch. Waar God genade verheerlijkt, daar komt het een keer openbaar. En dan gaat de Heer die gaat met zijn volk pronken. Hier in beginsel. En straks volkomen. En dat is nou alleen maar mogelijk door die smelter. Hé, die smelter is zelf ook in de smeltkroes geweest, of niet? Wat werd het vuur heet gestookt? Het vuren van de toren van God. Maar met dit grote verschil. Bij hem was het niet louterend. Maar bij hem was het schuld overnemend. Bij hem was het schuld verzoenend. Hij heeft daar gehangen in dat goddelijke gericht. Al dat schuim van de zijde. Dat heeft hij op zich genomen. Al de zonden. Zo volkomen te betalen. Ze zo eenmaal rein en heilig aan de Vader voor te stellen. En is maar de grote vraag. Weten wij van loutering? Weten we van een woestijnleven? Of verkeren we nog in het Egypteland der dienstbaarheid? In de dienstbaarheid van de zonde. O, bedenk dan nog heden wat tot uw vrede is dienende. Want die een dienst krijgt van de... Want die de zonde doet. En dat doen we van nature. Die zijn dienst krijgt van de zonde. Een slaaf van de zonde. En dat slavenloon dat wordt straks uitbetaald. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegifte Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Dan heeft hij het voor het zeggen. Die grote smelter. Amen. Heren, we mochten vanmorgen een ogenblik verkeren onder de prediking van uw goddelijk getuigenis. Het ging over dat doorgaande louteringsproces. Waar al uw gunstgenoten door genade kennis aan krijgen. Om gelouterd, om gereinigd te worden. En we hebben ook gehoord waar dat vandaan komt hier. Omdat u zelf die behoefte komt te werken in het hart. Omdat u zelf komt te plaatsen in het strijdperk van dit leven. Heren, zou u de stille naprediker van uw woord willen zijn. Als er nog iets van u bij geweest is. Ach, heren, stel het nog tot een zegen. Gedenk ons zo nog in het verdere van deze dag. Geef dat de gemeente ook vanmiddag in getrouwheid weer op mag komen. Onder de bediening van uw goddelijk getuigenis. En dat u dan zelf nog zou willen geven de opening van uw woorden. O Heere, geef nog dat er nog bidders ook in deze gemeente gevonden mogen worden. Die ons op mogen dragen aan de troon der genade. Dat we onszelf gedragen mogen weten op de vleugelen van het gebed. Van die Aarons en van die Hurs. Die mee mogen zuchten, heren, of dat u zelf de opening van uw woorden zou willen geven, heren. Zou u ons zo dan nog willen gedenken, dat enkel en alleen om den Heer Jezus wil, vragen wij dit van u. Amen. Psalm 72, gemeente, en daarvan het 11e vers. Dat is onze slotzang. 72 vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En wat er verder volgt.
Gemeente, gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.